Dit is Ilfi.
Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren.
Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes met mijn gasten vandaag, Jennifer. Welkom. Jij bent ook wel bekend als de verlosmoeder. Waar komt het woord de verlosmoeder vandaan? Is dat letterlijk, je bent verloskundige en je bent moeder, dus ik maak er verlosmoeder van?
Yes, zo simpel.
Zo simpel kan het zijn. Nou, en zo simpel kan het soms zijn, want jeetje, jij bent wel afgelopen, wat is het, 1,5 jaar, 2 jaar...
Ja, ik ben gestart in 2020. Dus ja. Echt de coronapandemie. Dus net 3 jaar.
En van alles en nog wat. Overal te vinden.
Ja,
en
gestart met YouTube-filmpjes. Toen een podcast. En uiteindelijk een boek geschreven.
Mm-hmm, super tof. Want ja, jij bent verloskundige. Je hebt je eigen praktijk. En waar jij je vooral voor inzet is eigenlijk gelijkwaardige zorg voor mensen die zwanger zijn, dan wel gaan bevallen, dan wel na de bevalling.
Ja, ja. Klopt.
Omdat nou ja, de kennis die voorhanden is, is lang niet voor iedereen voorhanden. En eigenlijk geldt hetzelfde voor nou ja, de vormen van zorg die er zijn, die er beschikbaar zijn.
Ja, ja, inderdaad. Ja. We hebben hier in Nederland echt een hele mooie basissysteem opgezet, waarin we zeggen van hey, iedereen krijgt in de basis het gelijke. Maar we zien als we kijken naar de uitkomsten dat er gewoon heel veel verschillen zijn in hoe meer sociaal-economische of hoe hoog je sociaal-economische status, hoe beter eigenlijk de geboorteuitkomsten. En dat ligt gewoon heel erg aan de toegankelijkheid van zorg, maar ook dus hoeveel geld je verdient. Hoe dichter bij de armoedegrens, hoe meer problematiek.
Ja, en dan ben ik heel erg benieuwd, want jij hebt een lange tijd jouw praktijk in Rotterdam-Zuid gehad.
Ja.
Rotterdam-Zuid, er zijn in ieder geval wijken, dat hebben we natuurlijk in de loop der jaren ook wel zien veranderen, maar waar er veel armoede is.
Ja.
Enorme grote culturele en etnische diversiteit.
Ja.
Ben jij met opzet daar gaan zitten of zat jij er en heb je dus misschien nog wel beter kunnen zien, hey, er is ongelijkwaardigheid in de zorg?
Ja, nou, het is echt mijn startpunt geweest. Dus het is niet bewust gekozen, die wijk. Ik kom er ook zelf vandaan. Ik heb er gewoond en ik woon er tot nu toe. dus het is niet bewust gekozen als in ik wil daar zitten vanwege diversiteit. Maar het heeft me denk ik wel heel erg verrijkt in wat ik in mijn visie zie als verloskundige.
Ja, was jij, voordat jij verloskundige was, was je je daarvan bewust?
Absoluut niet. Nee, ik startte de opleiding toen ik 23 jaar was. En ik denk dat ik pas bij de start van de opleiding en zelfs de selectie dacht, oh, wat een witte wereld. En degenen die op de opleiding zaten, dat totaal andere mensen waren dan degenen die daadwerkelijk behandeld werden.
Ja, bizar is dat, hè?
Ja.
En denk jij dat het dan in jouw voordeel vervolgens werkt? Wat je inderdaad zegt, het is een enorme witte wereld. Dat jij een niet-witte vrouw was.
Ik denk dat het me zeker heeft geholpen in de laagdrempeligheid als het gaat over mijn praktijk. En de toegankelijkheid daarin, dus dat mensen herkenning zien. En het heeft het voor mij makkelijk en moeilijk gemaakt, omdat ik daardoor problematiek zag die misschien een ander niet zag.
En daar kon je niet blind voor zijn?
Daar kan ik niet blind voor zijn, nee. Nee. Dus daar ben ik heel hard tegenaan gegaan. En daardoor is dus verlosmoeder ontstaan.
Ja, want daar moet je dan wat mee.
Ja, ja.
Oh, ja. Nou ja, enerzijds natuurlijk heel mooi. Anderzijds is dat natuurlijk inderdaad ook wel heel confronterend.
Ja, ja, ja. Zeker. Ja.
Hey, en jouw boek is onlangs uitgekomen. Verlosmoeder, het handboek van kinderwens tot minimens. Ik had het net even in mijn handen. Het ziet er prachtig uit. Het is een heerlijk dik boek ook.
Dikke pil.
Ja, en wat ik dus zo mooi vind, en dat is natuurlijk volledig in lijn met waar jij voor wil zorgen. En dat is namelijk gelijkwaardigheid in ieder geval in die zorg rondom zwanger zijn en bevalling. bij elk aangeschaft exemplaar via jouw webshop,
ja,
doneer jij een boek aan een ouder die niet de middelen heeft om het boek zelf aan te schaffen. Een digitaal, ja, exemplaar.
Ja, inderdaad.
Was dat vanaf het begin al het idee? Of, ja, is dat,
ja,
gegroeid?
We hebben daar een half jaar met de uitgever over zitten bakkeleien. Maar dat was voor mij de voorwaarde om het boek uit te brengen.
Heel tof. En waarom, ja, heb je daarover zitten bakkeleien? Want wat zijn dan,
nou ja,
de mitsen en de maren?
Voor een uitgever is het natuurlijk heel angstig. Hè? Gaan we gratis boeken weggeven? Hoeveel boeken? Gaan mensen dan nog wel het boek kopen? Dus dat heeft financieel natuurlijk wel wat haak en ogen. Ja. Maar we zijn uiteindelijk toch heel erg op hetzelfde punt terechtgekomen dat als je het boek niet kan veroorloven, dan koop je hem sowieso niet.
Nee, dus dat is ook geen verlies van, nou ja, inkomsten, ja, wat de uitgever,
ja,
heeft.
En ik denk dat het voor een ander juist een mooie motivatie kan zijn dat je een ander kan helpen, ja, door een boek aan te schaffen.
Ja, nou, ik vind een heel mooi initiatief. Zeker als jij wil staan waar je voor staat. Want het is best een duur boek.
Ja.
34,95. Dus dat is ook niet even voor iedereen zomaar aan te schaffen.
Nee.
Terwijl als je kijkt wat je ervoor krijgt, inhoudelijk, krijg je die 34,95 er wel voor terug.
Ja, 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 ik heb er echt mijn hart en ziel in gestoken. Het is ruim 400 pagina's. En het is echt van kinderwens tot en met het eerste jaar ouderschap. Echt een praktische boek,
ja,
die je ruim een jaar meeneemt.
Ja, hey, en kan ik me er ook zo bij voorstellen dat op het moment dat je dus niet de middelen, niet de kennis, niet de gelegenheid hebt of beschikbaarheid hebt voor begeleiding, op wat voor niveau dan ook, bij zwanger worden, zwanger zijn en bevalling en daarna de zorg, dat dit boek daar dan opvulling aan geeft?
Ja, het geeft je echt de rode lijn en daarin de opties. En daar is altijd ruimte voor extra verdieping of extra coaching of begeleiding in. En daar heeft ieder zijn eigen expertise weer apart in. Maar dat geeft je gewoon voldoende basiskennis op alle vlakken.
Ja, en leert je ook dat je dus keuzevrijheid hebt om
enorm
bepaalde keuzes te maken.
Ja.
Dingen die er nou wel, ja, eenmaal beschikbaar
zijn. Ik zeg altijd, als het gaat om de bevalling, dan gaat het bijvoorbeeld om de dame die met het zoutlampje wil bevallen. Maar ook de dame die zegt bij de drempel, ik wil graag een ruggeprik. Dus alles wordt daarin heel vrij en open in besproken. De opties worden neergelegd. En dan is het aan jou om te kijken van, hey, ik voel mij hier het best passend bij.
Ja, ja, heel tof. Hey, en hoe voelt het? Voelt het ook als een bevalling dat het boek er dan dus was?
Ja. Ja, ik heb zwaar onderschat hoe heftig het is om een boek te schrijven. Ik vind het geweldig om het te doen, maar het is enorm veel werk geweest. Dus het voelde echt, ik heb er iets meer dan een jaar over gedaan. Dus het voelde echt als een hele zwangerschap en bevalling om hem naar de drukker te krijgen.
Ben ik benieuwd. Je bent nu 34 weken zwanger.
Ja.
Als we dit opnemen. Ik heb geen idee wanneer we het uitzenden. Dus misschien ben je dan alweer bevallen. Je hebt al een kindje, nou, daar ben je al zwanger van geweest. Heb,
ja,
je al gekregen? Gekregen tussen aanhalingstekens. Wat was zwaarder? Een boek schrijven of echt zwanger zijn?
Het boek schrijven. Ja. Het klinkt echt heel erg. Maar bevallen was voor mij een halve dag. Als ik een halve dag een boek klaar kon stomen, had ik dat zo gedaan.
Ja, ja, nou, en met jou natuurlijk meerdere.
Ja.
Hey, wij gaan het vandaag hebben over seks na de bevalling. Nou ja, zoals ik al zei, ik ben zelf 34 weken zwanger. Ik ben heel benieuwd, zonder er al te veel over uit te wijden. Is het onderwerp seks een onderwerp waar jij en je man bewust mee omgaan?
Ja.
Ja?
Ja.
En bewuster nu of anders nu dan bij de eerste?
Ik denk niet anders. Maar we zijn bij de eerste er heel open. We zijn sowieso al heel open in onze relatie als het gaat om seks. En na de bevalling was het voor ons juist belangrijk om dat ook te communiceren naar anderen. Van, het is juist zo belangrijk om daar open over te blijven praten. Zeker na zo'n hele verandering van een zwangerschap. De relatie tussen ons als ouders zijnde veranderde. Dus daarin veranderde seks ook.
Ja, hey, en hoe vaak bespreek jij dit onderwerp vanuit je rol als verloskundige? Dus nog even los van alle, zeg maar, social media dingen die jij doet, maar echt, ja, in de praktijk. Hoe vaak bespreek jij dit onderwerp met zwangere vrouwen?
Ja, echt minimaal. Echt zwaar minimaal. Ik denk dat ik het in de zwangerschap, als het aangekaart wordt, dan ga ik er graag op in. En ik kaart het zelf aan bij de nakontrole. Dus dan hebben we het over 6 weken na de bevalling. Dan open ik het gesprek echt vanuit de zorgverlener zijnde.
Ja, ja. Want komt er wel eens initiatief vanuit hen?
Ja.
Vragen?
Ja, ja, vaak vragen over het doet zeer. Of ja. Is het normaal dat?
Ja. Ik weet nog het enige. En dan,
of zorgen.
En die periode ervoor dan? Zeg maar echt tijdens het
de kinderwensen.
Of dat ze nog zwanger zijn.
Ja, nou ja, dan is er vaak de vraag tussen bijvoorbeeld 2 ouders. Van mag het? Kan het? Is het veilig? Of de zorgen vanuit 1 ouder. Van het doet zeer. Of het voelt niet prettig. Of ik voel of mijn partner of ik voel me er niet lekker bij. Ja. Wat kan ik ermee?
Ja, en begrijp je dat?
Jazeker. Ja. En het is een heel breed spectrum, dus het is voor iedereen weer heel erg anders. Dus het is voor mij altijd zoeken van, nou ja, waar ligt jouw vraagstuk? Maar ja, je kan natuurlijk de basis alleen meegeven. Dus op het moment dat ik zie van, nou, er zijn basisvragen, daar kan ik informatie over geven.
Het is niet gevaarlijk, je raakt het kind niet.
Absoluut niet. Het is normaal dat de libido van de een misschien anders is dan het libido van de ander. Probeer er met elkaar over te communiceren. Ja. Probeer elkaar daarin te vinden. Als bepaalde standjes zeer doen, dan kan ik ook aangeven van, nou, dat heeft te maken met de stand van je baarmoeder. Die is wat dieper gaan zitten. Dus weet je, zoek een ander standje. Dan heb je er vaak minder last van. Dus dat soort vragen kan ik gewoon beantwoorden. Maar als het echt gaat om... ja, traumagevoelens van verleden of angst of hele diepe pijnlijke problematiek. Ja, dan is de doorverwijzing meestal naar ofwel een seksuoloog.
Ja, dan heel snel gemaakt. Moet je vingers dan ook eigenlijk niet aan branden.
Absoluut niet. Ik zeg altijd van, als verloskundige kan je ook niet alles zijn. Ik kan niet een psycholoog, een maatschappelijk werkster en een verloskundige en een vriendin. Dus er zijn bepaalde gebieden waar ik op moet afbakenen en seks is daar een van.
Ja, ja. Hey, ik ben benieuwd. 5 woorden die voor jou gaan over seks, relaties en liefdes.
5 woorden. Ik denk intimiteit, veiligheid, vertrouwen, genot. En authenticiteit.
Waarom authenticiteit?
Ik denk dat je seks hebt op de manier zoals je zelf echt zou moeten zijn. En niet... alleen op de manier om een ander te pleasen. En dat heeft, ja, dat duurt soms een tijd bij sommige mensen om die authenticiteit te vinden.
Ja, en je begint er een soort van bij te lachen. Ja. Maar daar heb je een bepaald gevoel bij of idee bij.
Ja, ik heb voordat ik met mijn man ging, heb ik andere partners gehad. En daar was ik absoluut niet authentiek. En ik denk pas met mijn partner dat we zijn gaan praten over wat vind je lekker en wat niet. Dat het toen pas is gaan groeien. Nou zijn we heel lang samen en was ik vrij jong toen we met elkaar gingen. Maar ik moet er nog steeds om lachen. Omdat ik dan denk van, oh, het verschil tussen die type seks is echt heel erg groot.
Ja, maar ja, dat verschil is natuurlijk per partner is dat anders. Het is per leeftijd is dat anders.
Ja, ja, ja.
Ben jij nu een andere vrouw dan dat je vroeger was?
Ja, zeker. Zeker. En ik denk dat dat ook wel te maken heeft met hoe je leven leidt. Maar ook met wat voor partner je zoekt. En ik denk dat ik als jonge meid veel meer geneigd was om te pleasen. En nu heb ik zoiets van, nou, dat is ook mijn party.
Ja, ja. Hey, en jij en je man werken ook veel samen?
Ja.
Hoe vindt hij dat jij open bent over veel dingen?
Ik denk dat als ik iets niet prettig ervaar... dan zal ik dat ook direct aangeven. Of juist als ik wel iets prettig vind, dat ik dat dan ook aangeef. Hij heeft dat meer dan dat ik dat heb.
Ja, en hoe is het om met je partner samen te werken?
Nou, gelukkig werken we niet op alle gebieden samen. Maar het is mijn beste vriend, dus ik vind het heel erg prettig. Ja. En soms is het natuurlijk ook wel lastig, omdat je beste vriend gaat ook wel eens tegen je in. Terwijl je soms gewoon denkt van, nee, maar ik wil gewoon mijn manier, punt. Maar we hebben ook echt wel onze eigen ding. Dus ik ben echt verloskundige, hij is echt filmmaker. En bij verlosmoeder komt dat samen, maar het is vanuit mijn passie ontstaan.
Ja, ja. En jullie hebben echt allebei je eigen...
allebei onze eigen ding. Ik draai mijn praktijk naast Verlosmoeder en hij draait films. Hij regisseert films naast Verlosmoeder.
Ja, ja, tof. Mooi is dat zo samen kan komen. Ja. Ja. Hey, ik heb 5 kutkeuzes voor jou. Intimiteit of seksualiteit?
Seksualiteit.
Nooit meer seks of nooit meer een relatie?
Nooit meer seks.
Seks terwijl je zwanger bent of seks zonder zwanger te zijn?
Seks zonder zwanger te zijn.
Verleiden met woorden of verleiden met bewegen?
Met woorden.
Porno kijken of erotische verhalen lezen?
Porno kijken.
Dat waren ze.
Oké.
Okay. Ja, maar jij kiest seksualiteit boven intimiteit?
Ik ben niet zo een knuffelaar. Dus nee, dat ben ik niet. Dus inderdaad, dan soms is of mijn love language is heel anders dan die van mijn partner. Ja. Dus ik moet me soms ook echt gewoon even openstellen van, oh ja, ik ben heel erg van de woorden en affirmaties daarin. En hij is heel erg van het lijfelijke. Ja. Dus even hand vasthouden, even kroelen.
En het lijfelijke dan meer inderdaad het intieme lijfelijke dan het seksuele lijfelijke.
Precies. Ja. En ik heb dat meer op de seksuele gebied.
Ja, ja. Maar hoe voelt het dan als jij je daarin moet aanpassen?
Soms zwaar irritant.
Pas hij zich ook aan?
Ja, zeker.
Okay. Ja. Maar wel mooi dat jullie je daar dan al zo bewust van zijn. Dat dat dus zo anders voor jullie werkt.
Ja, ja, ja.
Ik zou zoveel mensen dat gunnen. Dat ze dat ook inzien. Ja. Dat dat
het
inderdaad
is,
anders werkt.
Niet dat het perfect daardoor gaat. Maar het is wel heel duidelijk. Hij kan heel duidelijk zeggen. Ja, ik heb je nu al een week lang niet gekroeld op de bank of zo. En dan denk ik, joh, moet ik er weer tijd voor maken? En dan denk ik, oh ja, ja.
Ja, dat moet.
Ja, dat moet. Dat want moet dat, is jouw, ja, dat is jouw taal, dus daar moet ik even in voorzien.
Ja, ja, en wat doet hij dan bijvoorbeeld speciaal voor jou, waarvan je weet...
Dat ook af en toe gewoon even laten.
Oké.
Okay. Ja, dat ik daar geen behoefte aan heb. Dat is dan zijn liefde tonen naar mij toe.
Ja, hey, en hoe doen jullie dat dan met die kleine? Ben je daar wel van het kroelen?
Ja, meer. Ja,
meer.
Ja.
Enigszins voorzichtig.
Ja, ik vraag me af, in vergelijking met anderen misschien. Misschien dat anderen dat veel meer hebben. Maar ja, ik heb echt een knuffelig kind. Dus die vindt het ook heerlijk om lekker bij me te zitten en te doen. Maar ik heb soms ook echt wel eens een moment dat ik denk, ga van me af.
Ah, dan komt er nu nog een tweede bij.
Ja.
Lekker. Lekker.
Ja, ik word geforceerd in de love language. Ja.
Hey, en je was wel vrij snel in de nooit meer seks boven nooit meer een relatie.
Ja.
Zou je ook kunnen voorstellen dat een relatie kan bestaan zonder seks?
Ja, dat kan ik me wel voorstellen.
Kan je het voor jou ook voorstellen?
Ik denk dat dat... In deze relatie misschien niet. Nou ja, nee. Ik denk dat mocht er ooit wat gebeuren en het zou niet meer mogelijk zijn, dan zou ik dat ook accepteren. En heb ik veel liever de basis die we hebben met elkaar.
Lekker die fysieke intimiteit, hè?
Lekker. Lekker. Zou ik de hele dag kroelen? Nee. Dan moet ik daar toch maar de liefde in gaan vinden.
Ja, misschien wel.
Ja,
gewoon
nee, ik denk, ja, ik denk dat een relatie hebben... Die op alle fronten waarin je elkaar ondersteunt. Dus als het gaat om financieel, als het gaat om vriendschap, als het gaat om ambities. Dat veel meer waardevol is dan alleen het stukje seks.
Ja, dan ben ik benieuwd, want wat is dan vertrouwen voor jou in een relatie?
Ik denk dat je volledig jezelf kan zijn. Zonder daar het idee bij te hebben van, oh ja, maar daardoor ben ik minder leuk.
Ja, en als het dan gaat over het vertrouwen in je partner hebben. Want ik hoor jou net, als je het hebt over een relatie en wat dat dus allemaal betekent. En waarin je dus die verbinding vindt. Stel, jouw partner zou vreemd gaan. Ben jij dan iemand die zegt, maar dan verlies ik dus het vertrouwen in mijn partner of de relatie?
Nee, ik denk dat ik daar net... Ja, anders misschien in zou staan. Ik denk dat iedereen fouten kan maken. Maar ik heb het nog nooit meegemaakt. Dus het is lastig om je in te leven in de situatie. Maar ik denk dat het heel hard is om op basis van een fout 15 jaar liefde weg te gooien. Maar ja, als het iets structureel zou zijn of iets is waar iemand naar op zoek is buiten de relatie, omdat het een factor is dat mist, dan zou ik ook weer denken van ja, maar waarom zou ik dat dan accepteren? Ja. Als jij iets mist, waarom? Ja, dan zou ik heel erg moeten zoeken naar mis ik niet iets.
Ja, ja, maar dat is wel. Ik vind het namelijk soms best wel ingewikkeld als mensen dat dan dus ineens zeggen. Hè? En we nemen een kleine detour, maar ik hoor jou nu, doordat ik jou hoor zeggen van ja, maar een relatie is die verantwoordelijkheden die je samen aangaat, het financiële. Ja,
partnerschap.
Echt dat partnerschap. Ja. En dat is natuurlijk ook waar dan dat stuk vertrouwen in zit. En ik vind het af en toe zo bijzonder dat mensen dan zoveel waarde eigenlijk hechten aan stukje seksualiteit of noem het seksualiteit, een zoen, een flirt, een iets. En dat ze daarmee bereid zijn om hun volledige gevoel naar de ander toe, naar de relatie toe, zomaar van tafel te vegen.
Ja, ik denk dat het gewoon heel erg verschilt in hoe het gebeurt. Kijk, heeft hij een relatie, een volledige zijdrelatie? Ja, dat is heel anders dan ik ben stom dronken. Ik heb een one-night stand gehad en ik heb er enorm spijt van. En weet je, dat is zo een enorm verschil. Daar zou ik ook anders op reageren op beide situaties.
Ja.
En ik ben zelf het eerste vriendinnetje dat mijn man ooit heeft gehad. Dus het is
echt waar?
Ja.
Oh, wauw.
Ja.
Want hoe oud was hij dan toen jullie samenkwamen?
20.
En het eerste vriendinnetje?
Ja.
Nou ja, op zich als je 20 bent is dat ook niet
niet raar. Maar voor mij was dat op dat moment. Ik had toen al meerdere vriendjes gehad.
Ja. Ook eerste seksuele partner?
Ja.
Oeh, die vind ik eigenlijk, die zou ik spannender vinden.
Ja?
Ja, want vriendje, ja, weet je, op die leeftijd.
Ja,
het hebben
nee,
van een
was
vriendje.
Echt, nee, dus we hebben elkaar echt ontdekt, deze relatie.
Oeh, en jij had wel seksuele ervaringen?
Ja.
En hoe was dat dan? Om, nou ja, voelde dat alsof jij dus meer ervaring had?
Helemaal niet. Nee, omdat ik dus heel erg een people pleaser was.
Ja.
En heel erg jong. En dus, als ik het heel simpel zeg. Ga maar liggen. Ik doe mijn kunstje. En daarna is het klaar. Dat was seks voor mij. Ja. Dus absoluut niet team. Of het nagedacht over mijn eigen verlangens of behoeftes daarin. En hij was de eerste persoon die vroeg, wat vind jij dan lekker?
Dus eigenlijk wist jij net zoveel als hij op dat
precies,
moment.
Precies, precies.
Want jij hebt het ook, had het tot die tijd ook nog nooit.
Ik wist waar het gat zat.
Ah, fijn. Ja, en toch denk ik dan ook, weet je, als je 20 bent, weet je, ik gun heel in ieder geval iedereen prettige ervaringen, maar aan de andere kant denk ik ook, ja, als je 20 bent, volgens mij heb je dan gewoon een soort van hapsnap aan wat ervaringen. En is daar nog helemaal niet dat grotere beeld van, oh, dit ben ik als seksueel wezen.
Nee, je bent gewoon nog jong.
Ja, in die end, doe je maar wat.
Ja,
eigenlijk.
Ja.
Hey, ik heb een aantal stellingen voor jou. Ik ben heel benieuwd hoe jij hierover denkt. Seks is het allerminst belangrijk voor of na een bevalling?
Daar ben ik het niet mee eens. Ik denk dat alles wat een relatie vormt, dus ook seks, dat zeker een grote rol speelt. Dus ook zeker ook wel na de bevalling. Ik denk dat er ruimte moet zijn voor herstel en weer elkaar vinden. Maar het heeft gewoon nog steeds een hele grote rol.
Ja, want ik zat hier eens over te denken. Want ik vond het namelijk te makkelijk om alleen maar stellingen te verzinnen waar je alleen maar ja op zou zeggen.
Mm-hmm.
Maar is het niet juist onwijs belangrijk? Omdat er zijn namelijk zoveel vrouwen die bevallen. Die met zoveel vragen rondlopen, zoveel onzekerheid. Hoe zal het voelen? Hoe zal het zijn? Wat nou als mijn partner wel al wil? Maar ja, is het normaal dat ik geen zin heb? En dat juist die onzekerheid eigenlijk een bron van spanningen en problemen om het weer op te pakken vormt.
Ja.
Terwijl als je het juist gaat bespreken, al is het maar inderdaad in het benoemen van Je mag
vinden. Even,
ja, je, ik vind ja. het eng. Of je, het is normaal dat je even fysiek moet herstellen, mentaal moet herstellen. Maar dat je daar in ieder geval antwoorden
ja,
op krijgt.
En dat de verwachting gewoon een beetje naar elkaar toe wat uitgesproken kan zijn.
Ja, ja. Maar dat dus enerzijds kan je dus inderdaad zeggen, ja, dat na vlak voor of na de bevalling is seks is helemaal niet relevant. Maar anderzijds, ja, maar de onzekerheid die erdoor wordt gecreëerd, de vragen, het niet weten, het er niet over praten, daarvan zou je dus misschien kunnen zeggen, ja, maar dus moet het wel een onderwerp van gesprek
ja,
zijn.
Ja, en het is ook toenadering naar elkaar toe, hè? Elkaar weer vinden buitenom ouder zijn.
Weet jij nog hoe dat na de eerste bevalling ging voor jou? Als je weer voor het eerst seks had?
Ja, ik had echt wel de angst dat het zeer zou gaan doen. Want ik had hechtingen gehad. En dat was überhaupt, dat ik dacht, nou, dat voelt echt niet fijn.
Ja, want jij had dus sowieso doktersadvies gekregen, eerste 6 weken niet. In verband met fysiek herstel?
Nee.
Nee?
Ja, nee. Ik geef zelf ook dat advies niet.
Okay.
Ik zeg altijd, je moet eerst goed herstellen.
Okay.
En dat kan 6 weken duren. Maar sommige vrouwen zijn er eerder klaar voor. En sommige veel later. Dus ik geef nooit het advies van je mag 6 weken niets. Ik geef wel het advies als bloedverlies is gestopt. Want dat is een teken van je baarmoeder die aan het herstellen is. Maar voor ons was het dus ook voor die 6 weken tijd dat ik fysiek in principe het gewoon aan zou kunnen. Maar de allereerste keer dacht ik, nou, dit vind ik absoluut niet fijn. Dit voelt gewoon weer als de allereerste keer. Dat ik dacht, nou, oh god. En dat maakte ook weer direct dat ik dacht, ik heb helemaal geen zin in een volgende keer. Dus dat wilde ik ook echt wel even uitstellen. En die angst, die moest ik ook echt wel uiten door te zeggen van, oh ja, maar ik ben echt bang dat het zeer gaat doen. Waardoor er heel veel voorzichtigheid werd geboden en oplossingen werd gezocht. Zoals bijvoorbeeld glijmiddel of voorzichtige standjes. Of dat ik ook eetje af en toe even stoppen, even pauze. Ja, ja. Maar dat heeft best wel een tijd geduurd voordat ik echt dacht van, oh, nu vind ik het weer leuk.
Ja. Bizar is dat eigenlijk, hè?
Ja.
Eigenlijk is het helemaal niet bizar.
Nou maar... ja, het is niet iets waar je stil bij staat als je denkt, oh, ik word moeder straks.
Nee, dat dus echt, dat je weer een soort van opnieuw contact moet gaan leren maken met dat deel van je lijf.
Ja.
Ja, zowel voor jezelf als voor je partner.
Ja.
Ik heb toen echt na 2 weken, ik had dan geen gelukkig geen hechtingen en zo. Dus ik had toen na 2 weken, toen ik zat zo in mijn hoofd. Ja, maar als dit dus 6 weken, want bij mij werd wel gezet 6 weken en dat nou ja, vond ik prima. Maar ik dacht dus wel, ja, maar als je dit dus nu, als we nu 6 weken niks doen.
Ja.
Dan gaat dat waarschijnlijk een hele grote stap zijn.
Ja.
Heel groot ding.
Ja.
En na 2 weken voelde het fysiek gewoon helemaal rustig en zo. Dus toen zei ik ook, kunnen we gewoon eens even, totaal niet sexy, heel praktisch, gewoon even gaan voelen.
Ja.
Gewoon even voelen hoe het voelt.
Ja.
Kijken of het pijn doet. Totaal niet sexy. Nee, het deed geen pijn, maar ik voelde het fucking spannend.
Ja, ja.
Ja,
het voelde echt als de eerste keer.
Ja, maar je bent je ook heel... Het is ook echt... Het is super niet sexy.
Nee.
Want je bent je zo bewust.
Ik weet niet of dat jij je ontmaagding heel romantisch of heel leuk vond. Maar dat was voor mij ook een hele bewuste actie. En heel alert. En,
ja, en hoe voelt dit dan?
Ja,
en wat is dit dan?
Ja,
en,
ja.
Oh, heel grappig. Ja. Ja. Maar ja, maar toch is het dan gek dat... dat er dus eigenlijk wordt er dus natuurlijk ook gezegd, want die 6 weken is natuurlijk wel wat er vaak wordt gezegd.
Ja.
Want
het is een gemiddelde.
Het is een gemiddelde.
Ja.
En ik snap heel goed, ja, als je er eerder aan toe bent, dan kan je die keuze maken. Maar goed, als je eerder voelt, ik ben eraan toe, dan kan je natuurlijk sowieso die keuze eerst maken.
Ja.
Ik denk dat het lastiger wordt voor mensen die er eigenlijk na 6 weken helemaal nog niet aan toe zijn.
Ja.
Maar waarbij de partner dan bijvoorbeeld
de verwachting
denkt,
heeft.
Hey, we zijn 6 weken verder, dus dan mag het weer.
Precies.
En dat dan 6 weken heel bepalend is.
Ja.
Dat er dan ineens heel veel lading op ligt.
Ja, precies.
Ja.
Want dan heb je het gevoel, ik heb de deadline gemist.
Ja.
Ja.
Ja. Zowel Partner die dan teleurgesteld is, of die dan ineens de druk gaat opvoelen van oké, maar wanneer gaan we dan weer wat doen?
En wat, terwijl, what about my needs?
Ja, ja, terwijl de ander, dus degene die bevallen is, dan inderdaad denkt van ja, shit, ik heb gefaald.
Ja.
Want ik ben er nog niet klaar voor.
Ja.
Terwijl er is een groot verschil tussen fysiek hersteld zijn.
Ja.
Als in je baarmoedermond is weer goed afgesloten, hechtingen zijn geheeld.
Ja.
Dus dat stukje.
Of mentaal.
Mentaal behoefte hebben, ruimte hebben voor seks.
En daar zit een heel, heel groot percentage aan vrouwen. Als we kijken naar een onderzoek en we kijken terug naar hoe zit het met inderdaad de behoefte om weer seks te hebben, dan duurt het gewoon echt wel een half jaar voordat die behoefte weer een beetje omhoog begint te krabbelen.
Ja, het is echt wel bizar, hè?
Ja.
Want er wordt dus gezegd 6 maanden, maar eigenlijk zou je dat dus al
slag om de arm mogen nemen als partner zijnde van hey, oké, fysiek, ja. Maar
mentaal
duurt dat dus bij gemiddelde van alle pas bevallen vrouwen gewoon een stuk langer.
Ja, ja. En daar waar, want de stelling was dus inderdaad van het is eigenlijk helemaal niet belangrijk voor of na de bevalling. Maar wat je eigenlijk dus moet gaan doen is, doordat die 6 weken grens dan bij de meesten wordt aangehouden, daarmee geef je dus eigenlijk ook mensen toestemming om het er 6 weken lang niet over te hebben.
Ja.
Om het er 6 weken lang niet te laten zijn.
Ja.
En dat is
ook een veilige barrière voor sommigen.
Ja, dat is enerzijds is dat dus een veilige barrière. Want die er ook moet zijn als je het hebt over herstel en even geen aandacht aan hoeven geven en al die dingen. Maar dan zijn die 6 weken voorbij. En dan moet er dus een heleboel en is er nog geen gesprek over gevoerd.
Nee, inderdaad.
Dus eigenlijk zou je die veilige barrière van die 6 weken juist moeten gaan gebruiken. Van oké, maar hoe gaan we dit dan straks
wel
aanpakken? Wat zijn onze verwachtingen?
Ja, en ik denk dat er gewoon ook veel meer openheid en duidelijkheid gegeven mag worden over het verschil dus tussen het fysieke herstel en het mentale herstel en wat het gemiddelde daarvan is. Oké, fysiek hebben we het over 6 weken, maar mentaal hebben we het dus over 6 maanden.
Ja.
En ik denk als die verwachting al duidelijk is, dat het heel normaal is voor een ander om te begrijpen, oké, mentaal gezien is het totaal logisch dat jij er nu nog geen behoefte aan hebt.
Dat je me nog niet bespringt en nog niet in je mooie lingerie op mijn licht te wachten.
Ja, precies. En ik denk dat als dat al wat meer in de wereld bekend is, dat het al een heleboel marge kan geven. Ook voor iemand die denkt van ja, maar dat doet nog zeer. Ja, het kan nog zeer doen, maar dat kan ook doordat je mentaal gewoon er nog niet klaar voor bent. Voor mij was het op een gegeven moment ook dat mijn partner zei van ja, maar ik denk dat je er bang voor bent op dit moment. Ja. En niet meer dat het fysiek zeer doet. Laten we een stapje verder proberen. En toen we dat stapje verder gingen, toen dacht ik, oh ja, je hebt gelijk.
Ja, maar dat was meer mijn spanning. Vaak, hè? Het is inderdaad, het is de anticipatie op die pijn. Dus die angst. Die vervolgens ook weer spanning in die bekkenbodem met zich meebrengt. En die maken dat je hyper alert bent op elke aanraking, elke sensatie, dat je die zo erg gaat analyseren.
Ja.
Oké, is dit prettig? Is dit onprettig? Is dit een scherpe?
Op een gegeven moment wilde ik gewoon op 1 positie blijven liggen en dacht ik, oké, maar dit lukt. Ja.
Super ontspannen.
Ja, heel, heel leuk. Maar dat zijn dus gesprekken waar je dus ook soms je eigen grens een beetje moet en kan verleggen. Maar dat kan alleen als je je veilig voelt met de persoon met wie je bent.
Ja, nou ja, maar daar zit wel inderdaad. En waar zit dan de balans tussen een liefdevolle partner die zegt van ja, maar volgens mij, als ik vaak kijken partners ook even van als ik het zo zie, denk ik dat je fysiek gewoon helemaal hersteld bent. Dus misschien kunnen we voorzichtig ietsjes verder proberen te gaan.
Ja,
maar daar is dus een verschil tussen soort van de seksueel gefrustreerde partner die zegt ja, maar ik heb gewoon seks nodig, dus we gaan het gewoon nu proberen.
Ja.
En een liefdevolle partner die zegt ja, maar ik wil graag jou helpen en het is absoluut niet in mijn belang om een grens over te gaan.
Ja.
Maar we gaan wel even kijken of die grenzen die je nu in gedachten hebt, of dat ook echt grenzen zijn of dat het gewoon inderdaad gewoon je eigen spanning is.
Ja, ik denk dat je dat alleen maar weet door het te proberen.
Ja.
Net als de allereerste keer dacht ik, ik ben er klaar voor. En toen was het ook echt, nee, dit vind ik gewoon echt nog niet prettig. Dus toen heeft het ook echt wel weer een tijd geduurd voordat de volgende. Ja. Toen bij de volgende, ja, dan ben je dus inderdaad met die anticipatie op de spanning en de pijn, voelt dat helemaal niet prettig. Dus het duurt daarin gewoon steeds wat langer. Maar ik denk als je het niet probeert, en dat is dan op initiatief van een ander, want ik had die behoefte inderdaad nog eventjes niet, dat ik dacht, nou, ik vind het prima eventjes zonder. Maar ja, dat is het lastige. Ik denk dat je dat ook zoekt in je partner. Dus het is heel lastig om daar denk ik algemeen advies over te geven. Ja. Maar bij mij is het in ieder geval zo geweest dat zonder het te proberen kon ik het ook niet ervaren en vertellen. Nee. Dus had het die keer net zo pijn gedaan als de vorige keer, dan had ik ook gedacht, ja, nou jongen, dit is het gewoon nog even niet. Nee. Maar omdat het minder pijnlijker was, dacht ik, oké, het wordt beter.
Ja, terwijl aan de andere kant, het kan ook zo zijn dat het dus nog steeds even gevoelig is.
Ja.
Maar dan alsnog gewoon proberen om daar toch een soort van vertrouwen in te houden.
Ja, en het kan dus twee kanten op werken. Of het is een bevestiging van, het doet nog zeer, het is te vroeg. Of het is een bevestiging van, oh, ik ben herstellende, het was spanning.
Ja, ja. En dat mag. Dat mag. Seksualiteit zou een vast onderwerp moeten zijn in gesprek met de verloskundige voor en na de bevalling.
Ja en nee. Ik vind het, aan de ene kant wordt er heel veel neergelegd bij een verloskundige van, je moet alles bespreken. En dan denk ik soms ook op een gegeven moment van, ja, maar waar is de afbakening? Want ik moet het hebben over seks, over relatie, over ouderschap, je voorbereiden op de bevalling, je voorbereiden op de kraamtijd, je voorbereiden. Er komt een heleboel bij kijken.
Heb je een hoofdstuk over seks in je boek opgenomen?
Jazeker.
Nou, hoppa.
Dus ik denk echt wel dat we basiskennis mogen meegeven, zoals dus het is normaal, dit is wat je een beetje kan verwachten, dit zijn gemiddelden. Maar op relatietherapie of op sekstherapie bij je verloskundige, ja, dat wordt hem gewoon niet.
Zou er dan in ieder geval, want ik snap heel goed wat je zegt, en je kan die seksuologische kennis, kan ook niemand verwachten dat jij die heel specifiek.
De een zal daar meer interesse in hebben dan de ander.
Ja, of zelf meer ervaring mee hebben. Zelf seksueler ingesteld zijn, dus daar meer affiniteit mee hebben.
Ja.
Maar toestemming geven dan om er vragen over te stellen?
Ja, en dat vind ik wel. Hè. Dus dat is wat ik bedoel. Die basis moet wel meegegeven worden. Want anders krijg je dus die verwachting van, ik heb gegoogeld dat je bij 6 weken klaar moet zijn.
Ja.
Of ik heb gegoogeld dat, weet je, dokter Google is daarin soms alleen nog maar meer verwarrend in dit hele verhaal. Dus ik denk dat je als verloskundige daarin wel het voortouw kan nemen door in ieder geval de basiskennis mee te geven in de zwangerschap. En ook mee te geven na de bevalling.
Heb jij nou ook dat jij dan bijvoorbeeld jouw boek meegeeft aan de mensen of ze aanspoort om het boek te lezen? Zeker bijvoorbeeld ook als je het hebt over het specifiek het onderwerp seks.
Ja, ik heb er ook een YouTube filmpje over gemaakt samen met mijn partner. Om inderdaad ook open dat gesprek aan te kunnen gaan. En dan hoop ik ook dat mensen dat gesprek zeg maar met mij aan willen gaan in de spreekkamer. Maar er is geen vast moment nu dat ik zeg van, oh, nu moet je hoofdstuk 15 lezen. Want volgende week gaan we het hebben over seks.
Zou je dat eigenlijk wel willen doen?
Eigenlijk wel. Eigenlijk zou ik dat net als een soort van schoolproject, zou ik een zwangerschap willen doorgaan en gewoon kunnen zeggen van, hey, je zit nu in dit trimester, dit gaat eraan komen. Want ik vind ook dat je als aanstaande ouder ook wel huiswerk mag doen.
Je mag je voorbereiden.
Je mag je voorbereiden. Dus het helpt enorm in het gesprek als jij al wat hebt gelezen en denkt, oh, maar hier heb ik vragen over. Zodat we in die spreekkamer ook echt een gesprek kunnen hebben. En niet dat het alleen maar vanuit mij zenden is, dat jij dan thuis erover nadenkt. En soms is dat wel zo. En dan pak ik de controle daarna weer op om te kijken van, hey, is het binnengekomen wat ik de vorige keer heb uitgezonden? Maar het zou enorm veel schelen als we direct dieper op het gesprek in kunnen
ja,
gaan.
Ja, en dat dus niet mensen alleen maar naar die afspraak komen omdat die afspraak er nou eenmaal staat.
Precies.
Maar dat er ook echt wat gedaan is.
Ja.
Ik had, wanneer was dat? Een aantal weken geleden had ik een intake met een stel en die hadden mijn boek gelezen. Maar die hadden van de relatie APK, maar die hadden dus ook alle oefeningen gedaan. En dat ging dus ook over talen van de liefde, maar ook over verschillende behoeftes die je zelf hebt, die je partner heeft. Waar hou je je partner voor verantwoordelijk? Waar moet je meer zelf ownership in nemen? En die hadden dat dus allemaal gedaan. Allemaal helemaal uitgewerkt. En ik heb daar dus gewoon 1,5 uur alleen maar zitten luisteren naar al het voorwerk wat zij hadden gedaan. En zij konden dus heel specifiek, daar hebben we vragen over, daar zitten onze dingen, daar zijn we al achter komen. Nou, en dat werkte zo lekker.
Ja, ik kan daar ook echt heel vrolijk van worden. Ja. Als iemand weet wat de opties zijn, maar eigenlijk alleen nog een beetje bevestiging of sturing nodig heeft om naar de optie te gaan waar zij zich het beste bij voelen. Maar dat voelt heel erg fijn. Als je al weet dat er opties zijn. Maar ja. Als je binnenkomt met er zijn geen opties. Ja, dan moet ik daar tijd voor maken om natuurlijk die opties te kunnen bespreken. Maar dan ga je nooit zo diep. Want uiteindelijk heb je maar 9 maanden. En moet je heel veel onderwerpen langsgaan.
Ja, dus dan is het heel fijn. Maar ik denk, wat je zegt. Als aanstaande ouders mag je ook wat voorwerk doen.
Ja, je mag huiswerk maken.
Ja, en dat gaat niet alleen maar over welke flessen kiezen we en welk bedje.
Ja.
Maar ook over de iets essentiëler.
Laat die babykamer alsjeblieft voor wat het is.
Tenminste tot 30 weken.
Nou ja, laten we eerlijk zijn. Wanneer gebruik je hem nou echt gelijk, die babykamer? Ja, er zijn zoveel andere dingen waar ik veel liever voorbereiding in heb. Lichamelijk en mentaal. Dan een kamer die eigenlijk pas volledig goed gebruikt wordt na 1,5 jaar.
Nee, ja. Nou, bij ons was het 1 nachtje en daarna was die
in de kinderkamer. Ja, maar dat scheelt al een heleboel. Ja. Maar er zijn een heleboel ouders waarbij de kinderkamer eigenlijk een verschoonkamer is. En that's it. Nou, dat verschoonsetje kan je overal neerzetten.
Ja, absoluut. De partner die niet bevallen is, moet de verantwoordelijkheid over de seksuele relatie nemen na de bevalling.
Ik denk dat je automatisch... Nee, ik zie daar verschillen in de praktijk in. Want de een die heeft zoiets van, ja, ik ben er klaar voor. De bevallen persoon die dan zegt van, ja, ik ben er klaar voor. Maar mijn partner die ziet het misschien niet zitten. Of juist andersom. Want ik vind het altijd heel lastig als je iemand hebt die is bevallen. En die heeft weer een baan en die moet borstvoeding geven en die moet dit en die moet dat en die moet zus en die moet zo. Die heeft veel sneller zoiets van, ik heb daar geen behoefte aan. Dan dat iemand bijvoorbeeld die alleen thuis zit en de affiniteit van de partner heel erg opzoekt. Dus ik vind het, ja.
Die juist heel graag wil de intimiteit en het contact
terug
met
wil.
De partner.
Ja, want
die
als we kijken naar hoe
mens voelen.
Ja, en hoe dat verlof nu is geregeld of was geregeld, dat de partner die niet is bevallen heel snel weer in zijn eigen leven stappen. Die gaan weer heel snel naar werk. Daar verandert soms heel weinig voor, behalve het thuiskomen. Die twee werelden die kunnen dan soms zo naast elkaar lopen en ook zo eenzaam voelen.
Ja, maar dat is inderdaad, hè, want het is lang niet altijd zoals vanzelfsprekend dat degene die bevallen is, dat die helemaal geen ruimte heeft voor intimiteit, seksualiteit. Het is ook heel vaak juist diegene die daar wel naar verlangt, omdat dat weer de belevingswereld weer wat breder maakt.
Ja.
En inderdaad een stukje contactherstel met de partner die gewoon weer in het leven is getreden alsof er niks anders is.
Ja, en dat kan verlangen geven, dat kan resentment geven.
Absoluut.
Want ik had dat ook af en toe, dat ik echt dacht gewoon van, ach, jij kan gewoon je ding doen en ik moet een soort van toestemming vragen om mijn ding te kunnen doen.
Of het uitkomt dat jij ook even een middagje of een avondje weggaat.
Ja, ja.
Ja, gek is dat eigenlijk, hè?
Ja.
En als je het dan hebt over verantwoordelijkheid nemen over die seksuele relatie. Want ik kan me wel voorstellen dat dus bij heel veel vrouwen die bevallen zijn ook helemaal geen prioriteit heeft. En bij wie het eigenlijk ook een beetje van de radar afglijdt. Nou, jij zei net al dat er gemiddeld is het zo'n 6 maanden voordat ze überhaupt weer een beetje behoefte dan wel ruimte krijgen voor seksualiteit.
Ja.
Als je het dan hebt over verantwoordelijkheid nemen voor die seksuele relatie. Heb jij dan het idee dat het goed is als een partner op een gegeven moment wel zegt van, hé, ik snap dat jij er nog niet zoveel behoefte aan hebt, maar voor mij is het wel relevant.
Ik denk dat het heel belangrijk is dat je als partner zijnde, of in ieder geval degene die behoefte als eerst heeft, dat ook uit te spreken. Dus ik denk dat het zeker wel belangrijk is om te zeggen van, hé, ik begin er al over na te denken. En dan, als ik kijk naar praktijkervaring, dan is dat merendeels de persoon die niet is bevallen. Wat logisch is, hè? Want er speelt hormonaal, er speelt fysiek, er speelt mentaal een heleboel. Maar ik denk dat het juist heel belangrijk is om inderdaad van die partner ook te horen van, ja, maar ik begin nu, het begint bij mij te kriebelen en niet pas het gesprek aan te gaan als die frustratie er al bij is gekomen.
Zeker niet in deze context.
Nee.
Want je partner kan er niks aan doen dat die behoefte er nog helemaal niet is. Dus het is
of geen... kan er wel wat misschien aan doen, maar er moet ergens een aanloopje zijn.
Ja. Maar je kan het, zeg maar, je ook biologisch gezien, als je kijkt naar hoeveel van de aandacht dan vervolgens biologisch gezien naar het kind gaat en dus niet naar een partner, dat kan je partner niet kwalijk nemen.
Nee.
Je kan wel vragen van, goh, hey, ik vind het heel, zou het heel fijn vinden als wij ook weer wat aandacht en prioriteit krijgen. Maar je kan het niet kwalijk nemen.
Nee.
Want de biologie is er zo op ingesteld dat een moeder van een pasgeboren kind full focus daarop gaat.
Ja, het is vet oneerlijk, maar dat kan je niet veranderen.
Nee. Nee. Maar dan is het wel handig dat als jij dus als partner voelt, hey, ik vind het belangrijk dat die seksuele relatie weer wat meer aandacht krijgt, of dat we elkaar überhaupt als partners weer even gaan zien,
ja,
dat jij daar dan dus de verantwoordelijkheid voor neemt.
Vind ik wel, ja.
Ja. Ja. En dat je niet die verantwoordelijkheid ook nog eens bij je de bevallen partner neer gaat leggen.
Precies. Tenzij die persoon dus inderdaad de ruimte heeft en zegt van, ja, maar ik ben er klaar voor.
Ik wil heel graag. Seks voor de zwangerschap is een goede graadmeter voor seks na de bevalling.
Oeh, lastige. Ik denk als het gaat om communicatie, zeker. Ik denk als wij niet zo'n goede basis hadden voordat we zwanger werden, dat het gesprek heel awkward zou zijn nadat we bevielen. Omdat we er dus heel anders opeens in stonden. En ik denk dat je daarin dus echt wel tijd mag insteken over hoe communiceer je over je behoeftes met elkaar. En hoeveel ruimte geef je elkaar daarin. Dus dat zie ik wel als een belangrijke graadmeter. Maar echt daadwerkelijk, hoe is de seks? Dat varieert zo per levensfase weer.
Ja, want eigenlijk zou je juist, enerzijds kan je denken, ja, op het moment dat je voor de zwangerschap nooit echt gesproken hebt over seks. Hoe kan je dan verwachten dat je dat na de bevalling...
Dat is een recipe voor de zesde, denk ik dan. Ja.
Is heel ingewikkeld. Zeker als er dan al spanningen aan het ontwikkelen zijn en er ook echt iets is waar je over moet gaan praten. Anderzijds, een zwangerschap, een bevalling zijn zo ingrijpend dat het als vanzelfsprekend is dat er dingen anders zullen zijn. Het is als vanzelfsprekend dat er een gesprek gevoerd moet worden en dat het niet gaat over, ja, maar ik vind jou gewoon nu niet zo leuk en ik voel me daarom niet zo aangetrokken tot jou, maar dat je dus eigenlijk continu kan teruggrijpen op die zwangerschap en die bevalling en wat die voor gevolgen heeft.
Ja.
Dus ik kan me ergens voorstellen dat het veel minder persoonlijk wordt. He, dat als er je zwangerschap of die bevalling er niet is en ik ga het gesprek aan en ik moet jou vertellen, ja, ik heb eigenlijk niet zo heel veel behoefte aan seks, want ik voel me op dit moment niet zo aangetrokken tot je. Dat is mega persoonlijk en dat is mega moeilijk.
Ja.
Terwijl als je net bevallen bent en je kan dan dus het gesprek aangaan, goh, ik merk dat ik sinds de bevalling niet zoveel seksuele behoefte heb.
Ja.
Of ik merk dat ik, doordat die baby al heel de dag aan me gekleefd zit, dat ik het lastig vind om ook nog eens beschikbaar te zijn voor fysiek contact met jou. Dan heb je ineens een soort van moderator ertussen zitten.
Ik denk dat er meer ruimte voor begrip is
Ja, want je hebt de hele, je hebt een verklaring.
Precies. Je hebt een aanwijspunt van dat je dat visueel heel duidelijk aanwezig is.
Door die kleine daar.
Ja. Ja, dus dat stukje snap ik ook wel.
Want dan wordt het dus minder persoonlijk tussen de partners. En ja, hij wordt eventjes weerlegd.
Nou, ik denk dat je een makkelijker iets hebt om in het gesprek op terug te vallen. Wat je kan neerleggen bij meerdere mensen. En ik denk dat gesprek voor een zwangerschap aangaan, dat is sowieso een kwetsbaar iets.
Ja, en maar als je hem voor een zwangerschap aangaat over hoe het daarna zal zijn, dan kan je natuurlijk wel alles gewoon lekker hypothetisch doen. Maar wat nou dit? Wat nou als?
Ja.
Dus dan kan je alle opties voorbij laten komen, omdat je het simpelweg niet weet.
Maar ik denk dat, klein stom voorbeeld, toen ik, voordat ik zwanger was, dan zat ik in een restaurant en zag ik een kind op een iPad. Dacht ik, welke ouder doet dat nou weer? I would never.
Mm-hmm. Hoe vaak?
Dat ding gaat nu gewoon standaard mee. Als ik weet dat wij langer dan een uur gaan tafelen, dan gaat dat ding mee. Ik kan mijn dochter prima een uur entertainen aan een tafel vastzittend. Met wat kleurpotloden, met wat spelletjes. Met
beetje aandacht. Ding,
met mijn aandacht. Maar als ik ook nog een gesprek met de andere gesprekspartners wil hebben aan die tafel, ja, dan gaat voor mij zo'n schermpje mee en dan helpt dat enorm. Ik heb even tijd aan mijn kind besteed en nu kan ik even tijd aan andere gesprekspartners aan tafel besteden. Ja. Maar die perspectief had ik niet vooraf. Dat had ik pas achteraf. Dus ik denk met adviezen die je soms ook krijgt van niet-ouders, dat je daar heel anders in kan gaan staan op het moment dat je zelf ouder wordt.
Ja, ja. Dat is een beetje, doet me denken aan dat mijn broer, die is heel lang vrijgezel geweest. En dat hij op een gegeven moment tegen mij zei van ja, en ik krijg continu koppeladvies, relatieadvies van mijn heteroseksuele getrouwde vrienden.
Ja.
Terwijl hij een homoseksuele single man is.
Ja. Een hele andere wereld.
Dat is een hele andere wereld.
Ja.
Dat kan niet. Nee. Dat gaat niet.
Nee. Nee. En het is goed bedoeld. En iedereen bedoelt het echt vanuit de goed. Maar ik ben nu ook zo dat ik denk, if you ain't got a child, don't tell me how to raise one. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Ja, dat is omdat ik zelf dus echt ook echt terug moest kijken. En mijn man die lacht er ook om. Jij dacht dat je niet zo'n moeder was, hè? Nou, je bent
dus
er wel
een.
Ja. Ja, ja. Dus ja, ik denk, je kan het openen, het gesprek in de zwangerschap. Maar de realiteit kan daarin zo anders zijn. Dat ik denk, ja, maar daar moet dan ook weer ruimte voor zijn. Dus wij hebben voor de zwangerschap echt niet gesproken over hoe we dat na de zwangerschap gaan doen. Omdat je aan de ene kant ook echt totaal niet weet hoe zo'n zwangerschap verloopt.
Nee, maar bij jullie is er wel al die openheid en die toestemming.
Precies.
Om het erover te hebben.
Precies. En dat is de basis die ik iedereen zou willen meegeven.
Ja, maar die moet je wel creëren. Die is er niet van de een op andere dag.
Nee. Nee.
Dat vertrouwen om die woorden naar elkaar uit te spreken. Ja. En dan zou juist dus inderdaad zo'n hypothetisch gesprek zou dus misschien wel helpend kunnen zijn om daar iets comfortabeler in te worden.
Ja, ja.
Want het is zo ingewikkeld voor mensen om een echt gesprek over seks te voeren.
Ja.
Hey, dan gaan we naar de laatste stelling. Als de partner die niet bevallen is seksuele behoefte heeft, dan moet je hier vervulling aan geven.
Ik vind dat de seksuele behoefte vervuld mag worden, maar dat hoeft niet altijd door mij te zijn. Dus als ik daar niet klaar voor ben, dan ga ik dat niet doen. Maar dan mag je de ruimte nemen om dat bij jezelf te bevredigen. Ja. Binnen de marges van onze relatie. Hè? Dus ja, bij ons is dat niet met een andere partner, want we hebben een monogame relatie. Maar als jij die behoeftes hebt, ja, dan moet je jezelf daarin even vervullen. Als ik dat op dat moment niet kan.
Ja, En dat kan ook door masturbatie, porno. Precies.
En alles. Ja. Maar ik vind niet dat ik verantwoordelijk moet zijn om jouw behoeftes te vervullen. Ik wil met elkaar connecten en alles. Maar als ik er niet klaar voor ben, ben ik er niet klaar voor.
Nee, dus dan heb je eigenlijk ook weer een stukje verantwoordelijkheid nemen over die seksuele relatie.
Precies, en wij hebben dat ook met onze love language verschil. Heel soms heb ik zoiets van, ja, maar ik kan er nu mentaal gewoon geen ruimte voor vrijmaken. Want ik heb al A, B, C, D, E, F, G op mijn hoofd. Ik kan het gewoon nu eventjes niet aan. Als het jou heel erg blij maakt om aangeraakt te worden, boek een massage. Alsjeblieft. Ja. Maar zo kom je dan toch op het punt. Ja, het liefst had hij gewild dat ik die massage had gegeven. Maar als dat voor mij zo'n enorme drempel is om dat ook nog erbij te hebben. Ja, dan moeten we op zoek gaan naar hoe kunnen we het dan wel vinden. En als dat een dagje term is, nou, dan pak je een dagje term en dan laat je voeten af lekker masseren.
Maar ook dan gaat het toch ook wel weer over dat de basis is dat het bespreekbaar mag zijn.
Precies.
Dat je mag aangeven, hé, ik heb die behoefte. En dat de ander dan niet gelijk zich helemaal bezwaard voelt. Oh shit, ik moet hier nu wat mee.
Ja.
Maar dat je gewoon ervaart. Ja, tuurlijk mag je dat hebben.
Voelen, ja.
Mag je dat voelen. Mag je de behoefte hebben om daar iets mee te doen.
Ja, en daar verschillen we ook in.
Ja.
En daarin moeten we gaan zoeken naar, oké, hoe vinden we elkaar? Deels zal ik kunnen vervullen en een deel zal ik misschien niet kunnen vervullen, want ik ben een ander mens.
Ja, en hoe kan je dan kijken naar manieren om dat wel te vervullen?
Ja.
Ja. Maar ja, dat is... Dat moet je wel dus aandurven.
Ja,
en, dat zal
en
dus
veilig voelen.
En veilig voelen.
Ja.
Ja, terwijl er zijn zo verschrikkelijk veel mensen die zich niet op die manier helemaal veilig voelen. Alsof ze echt alles kunnen zeggen.
Ja, en ik snap dat ook, want er zijn relaties waarbij partners vreemd gaan. Waarbij dingen achter de rug worden gedaan. Dus ik snap dat daar soms onveiligheid in gevoeld kan worden.
Ja, maar ook gewoon het niet durven uitspreken van seksuele behoeftes die er zijn. Of het uitspreken dat die er op een zeker moment gewoon even niet zijn.
Ja, ja, ik vind het heel sterk van mijn man dat hij dus heel duidelijk kan zeggen, ja, maar ik heb gewoon de behoefte om nu gewoon eventjes liefdevol aangeraakt te worden. Ja,
maar hoe chill is dat?
Ja.
Dat hij gewoon, dat hij niet gaat grommen, brommen, afstand zoeken.
Precies.
Zijn onrust gaat projecteren.
Niet boos
op
worden
jou,
of wat dan ook. Maar gewoon zegt, ik
dit
heb
is
hier.
Wat ik nodig heb.
Ja, weet je, we zijn nu allebei zo onwijs druk geweest. Ik mis gewoon lichamelijk contact.
Ja.
Ja.
Wat gaan we, ik ga een manier zoeken om daar vervulling aan te geven.
Precies.
Ja,
heb je het liefst, en dat zegt hij ook, ik heb het liefst dat jij het doet. Ik wil het gewoon van jou hebben. Maar als ik daar gewoon de mentale ruimte even niet voor heb, ja, dan kan hij dat ook respecteren en gewoon begrijpen van oké.
En jou dan niet kwalijk nemen.
Nee.
Want dat is ook af en toe lastig, hè?
Ja.
Dat als je dan op het punt komt van oké, ik heb iets nodig en mijn partner kan het me niet geven, dat we dan vergeten dat we het onze partner niet kwalijk nemen.
Ja, precies.
Ik zeg daar wel eens bij van, weet je, als jij partner niet kan zwemmen, dan kan je het af en toe stront irritant vinden. Want op de vakantie betekent het dat jij degene bent die continu bij dat zwembad bent met de kinderen. Maar je neemt het je partner niet kwalijk dat hij nooit heeft geleerd om te zwemmen.
Nee.
Dus je kan er af en toe wel last van hebben, maar je neemt je partner niet kwalijk.
Nee.
En dat is met heel veel dingen. Ja, je mag er af en toe last van hebben.
Maar
hij mag er last van hebben dat jij minder fysiek bent ingesteld.
Ja, mag je jammer vinden.
Precies, mag je jammer vinden. Had je liever anders gewild. Maar hij mag het je niet kwalijk nemen.
Nee.
Hij kan het je niet kwalijk nemen.
Nee.
Nee. Hey, wij gaan hem alweer afronden.
Yes.
Onwijs bedankt dat jij hier wilde zijn vandaag. Ik ben heel benieuwd hoe jouw boek het gaat doen. En dus jouw actie waarbij je dus bij elk fysiek bestelde exemplaar, dus het gaat wel echt inderdaad over een fysiek besteld exemplaar,
ja,
ook een van de boeken gaat weggeven, een digitaal exemplaar aan iemand die het niet kan veroorloven.
Ja.
Hoe gaat die actie goed? Merk je dat er veel...
Het is nu echt net afgelopen weken...
Oh, echt
is
maar
het
heel
boek gelanceerd.
Nieuw.
Ja, dus ik heb één aanvraag inderdaad voor een aanstaande ouder liggen. Ja. Dus die gaat die kant op.
Het is echt nog heel nieuw. Oh, wat grappig, want ik zie hem al zoveel. Ik heb hem al zoveel voorbij zien komen in jouw boek. Dus hij is echt heel.
Hij is, ja, nee. Afgelopen vrijdag had ik het lanceringsfeestje.
Ah, nee, joh. Ja. Oh, ja. Jij zit dus ook even echt in alle stormen op hetzelfde moment.
Precies.
Oh, god. Nou, nu even ademhalen.
Yes.
Ja, gewoon rustig gaan wachten tot de andere baby er is.
Ja, ja, ja.
En nogmaals, echt onwijs bedankt. En ik hoop dat jij heel veel vrouwen, maar ook partners
jij bedankt.
Kan gaan helpen.
Ik denk dat zo'n podcast zoals die van jou daarin ook enorm behulpzaam is.
Ik hoop het. Hey, op verlosmoeder.nl kan je alles vinden wat Jennifer doet, plus de boeken bestellen. En lieve luisteraar, tot volgende keer bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefde.